Staan wij, zoals gezegd, vanmorgen stil bij de geschiedenis van Stefanus. Ik denk dat het goed is als u, als jij je Bijbel erbij houdt, omdat ik door de preek heen regelmatig naar versen in hoofdstuk 6 en 7 zal verwijzen. Voor nu lezen we alleen nog Handelingen 7 vers 51 en 55. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders alzo ook gij. Vers 55. Maar hij, Stefanus, vol zijnde van de Heilige Geest, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. Tot zover. Stefanus, de geschiedenis van Stefanus zoals we die in Handelingen lezen, die vond plaats kort na Pinksteren. Een bijzondere tijd moet dat in Jeruzalem zijn geweest, de gebeurtenissen van die dagen. Pinksteren, het feest waarop de Heilige Geest werd uitgestort. Het moment waarop de druppels van het werk van de Heilige Geest in het Oude Testament overgingen in een overvloedige regen, stromen van zegen. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. De Heer Jezus stelde zijn belofte van het zenden van zijn geest niet langer uit. Het huis waar zijn discipelen op die dag bij elkaar waren, werd vervuld met de Heilige Geest. Dat huis dat vulde zich helemaal met de geest van Christus. Er was simpelweg geen plaats voor iets en voor iemand waarmee de Heere tekort gedaan wordt. En niet alleen dat huis vulde zich met de Heilige Geest, maar ook de discipelen, de volgelingen van de Heer Jezus zelf. Zij werden vervuld met de Heilige Geest. Helemaal door de geest van Christus in beslag genomen. En wat moet je je daarbij voorstellen, jongens en meiden, dat vol zijn van de Heilige Geest? Nou, vergelijk het maar met een lege emmer. Als je die onder water duwt en je haalt hem daarna weer naar boven, dan is die emmer tot aan de rand gevuld met water. Zo werden de volgelingen, de discipelen van de Heer Jezus, helemaal ondergedompeld in de Heilige Geest, zodat ze vanaf dat moment helemaal vol waren van Hem. De Heilige Geest die zat in hun gedachten, de Heilige Geest die zat in hun spreken en de Heilige Geest die zat in hun doen en laten, in wat ze wel deden en in wat ze niet deden. Hun leven was vol van Hem. En wat er toen allemaal gebeurde in Jeruzalem, dat bleef niet onopgemerkt bij buitenstaanders. Iedereen die op dat moment daar was, die hoorde in zijn eigen taal, in haar eigen taal, de grote werken van God spreken. Het probleem van de taal, waardoor mensen elkaar nog wel eens niet begrijpen, dat probleem, dat werd opgeheven. Want de Geest spreekt alle talen. Hij doet ons elkaar verstaan. En door middel van de preek van Petrus werden velen in het hart verslagen. Velen werden door de Heilige Geest met zijn zwaard, want dat is het woord van God, het zwaard van de Heilige Geest, getroffen in hun hart. En als de Heilige Geest aan het werk is, dan gebeuren er grote dingen. Hij staat ervoor in dat het woord van God niet leeg tot God terugkeert. Op die eerste dag waren het er ongeveer 3000 die dat woord van God van harte moesten en mochten aannemen, gedoopt werden en aan de discipelen van de Heer Jezus werden toegevoegd. Maar daar bleef het niet bij. De Heilige Geest is vanaf dat moment doorgegaan met zijn werk. Die eerste dag was nog maar het begin. Op deze eerstelingen is een rijke oogst van voorspoed gevolgd. Alleen al het Bijbelboek Handelingen is daar in rijke mate getuige van. Het evangelie heeft zich als een olievlek vanuit Jeruzalem uitgebreid naar Judea en Samaria. En van daaruit de hele wereld over, tot aan het uiterste van de aarde. Maar vanmorgen beperken we ons tot het begin en blijven we in Jeruzalem. En gemeente, dat brengt mij bij een vraag. Als u, als jij alles wat er in die dagen van het Pinksterfeest, van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem gebeurde, dat vervuld zijn met, dat vol zijn van de Heilige Geest, dat door de Heilige Geest ingeschakeld worden om anderen het evangelie bekend te maken. Als jij dat op je in laat werken. Wat doet dat dan met u? Wat doet dat met jou? Roept dat verlangen op? Om ook zo vol van de Heilige Geest te zijn? Of misschien wel heimwee naar die momenten in uw leven dat u ook zo vol van hem was? Jongens en meiden, jullie kennen dat verhaal van Pinksteren. Vind je het mooi wat er toen gebeurde? Dat je zo vol van de Heilige Geest bent dat je alleen nog maar kunt denken, kunt zeggen en kunt doen wat tot eer van God is. Dat je gedachten, je woorden en je doen en laten zo vol van de Heilige Geest is, dat er geen plek voor dingen is die niet van de Heere zijn. Geweldig, toch? Zeker. Dat zou ik ook niet durven te ontkennen vanmorgen. Maar toch moet ik ook benadrukken dat het vervuld zijn met de Heilige Geest ook gevaarlijk is. Levensgevaarlijk zelfs. Zo gevaarlijk dat u en dat jij zich vanmorgen af moet vragen of u of jij dit echt wel wilt. En waarom ik dit zeg? Kijk maar wat er gebeurt als de Heilige Geest is uitgestort en aan het werk is. Dan komt er weerstand, vijandschap en haat naar voren. Het begon op het Pinksterfeest met die mensen die zien en horen wat er gebeurde en die daarmee beginnen te spotten, die het er maar voor houden dat die discipelen dronken zijn, vol zoete wijn. Maar daar bleef het niet bij. Het ging van kwaad tot erger. In Handelingen 4 zitten Petrus en Johannes in de gevangenis, omdat ze in de naam van Jezus Christus een kreupele, een verlamde man genezen hebben. En naar aanleiding van die gebeurtenis aan vele bezoekers van de tempel het evangelie verkondigd hebben. En in Handelingen 5 dan lezen we dat al de apostelen in de gevangenis terecht zijn gekomen. Maar de Heere laat het werk waaraan hij begonnen is niet los. Een engel opent 's nachts de deuren van de gevangenis, zodat de apostelen kunnen gaan. En ze krijgen de opdracht mee om opnieuw het evangelie in de tempel te verkondigen. En als ze zich daar later voor het Sanhedrin, voor de grote raad, voor moeten verantwoorden, dan kan het Sanhedrin niet anders dan hen laten gaan. En dan in Handelingen 6, daar ontmoeten we voor het eerst Stefanus. Een van de 7 diakenen die gekozen is om de apostelen bij te staan in het vele werk. En van Stefanus wordt in Handelingen 6 vers 5 heel nadrukkelijk vermeld dat hij vol van geloof en van de Heilige Geest is. Mooi als dat van je gezegd mag worden. Zo vol van de Heere. Zo vol van de Heilige Geest dat je ervan overloopt. Zo vol van Hem dat het werk van de Heere in je leven naar buiten komt. Anderen het zien, horen, merken. Bij Stefanus is dat wel duidelijk. Vol van geloof en kracht. Dat is het werk van de Heilige Geest in je. Vol van geloof en kracht staat er in Handelingen 6 vers 8. Doet Hij wonderen en grote tekenen onder het volk. Iedereen die hoort en die ziet het. Maar een oud gezegde luidt: waar God zijn kerk sticht, bouwt de duivel zijn kapel. Ook toen. Gods tegenstander doet er alles aan om het werk van God te hinderen. Het werk van God keren, het werk van God tegenhouden kan de duivel niet. Want het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt. Maar de duivel doet er wel alles aan om het werk van God te verstoren. En houd er maar ernstig rekening mee, gemeente, dat de duivel dat niet alleen toen in Jeruzalem deed, maar dat hij dat vandaag ook op Urk doet. En waarschijnlijk nog meer dan toen in Jeruzalem. Omdat de duivel ook weet dat hij inmiddels zo'n 2000 jaar minder de tijd heeft. De tijd dringt voor hem. Jongens en meiden, misschien hoor je via het nieuws wel eens iets over piraten. Of heb je daar wel eens verhalen over gehoord? Van die mensen die schepen overvallen en buit proberen te maken. Vroeger gebeurde dat vaak, gebeurde dat veel. Maar soms hoor je er nog wel van dat ergens op zee, op een oceaan er een schip gekaapt wordt. En misschien heb je je wel eens afgevraagd van, hoe weten van die mensen nu dat er op een schip wat ze overvallen ook wat te halen is voor ze? Hoe weten ze nu dat zo'n schip lading bij zich heeft? Nou, dat kunnen ze zien. Een schip dat volgeladen is, en dat hoef ik hier op Urk denk ik niet te vertellen, dat ligt veel dieper in het water dan een schip zonder lading. Een schip dat hoog op de golven ligt, ja, dat laten kapers rustig voorbij varen. Maar als ze een schip in zicht krijgen dat diep in het water ligt, dan komen ze in actie. Daar gaan ze op af. En zo is het ook bij volgelingen van de Heere Jezus. Bij kinderen van de Heere. Mensen die goddeloos zijn, die loos, die leeg van God zijn, die laat piraat Satan, de duivel, wel met rust. Bij zulke mensen die leeg van God zijn, valt niets te halen voor hen. Maar dat is anders bij mensen die vol van de Heere zijn, vervuld met, vol van de Heilige Geest. Mensen in wie de Heilige Geest is komen wonen. Daar komt de duivel op af. Gegarandeerd. We zien het bij Stefanus ook gebeuren. Als het werk van God in zijn leven door het doen van die wonderen en grote tekenen onder het volk zichtbaar wordt, dan komen er mensen uit verschillende synagogen, mensen van verschillende groepen Joden naar hem toe. Om met hem te twisten. Om ruzie met hem te zoeken. Maar al heel snel blijkt dat ze niet tegen Stefanus op kunnen. Of beter gezegd, ze kunnen het niet winnen van de Heilige Geest, waar Stefanus vol van is. In Handelingen 6 vers 10 lezen we dan: zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke Stefanus sprak. En dat is een belofte van de Heer Jezus die daar in vervulling gaat. De belofte die hij aan zijn discipelen gaf, dat hij hen een mond en wijsheid zal geven, die tegenstanders niet zullen kunnen tegenspreken of wederstaan op het moment dat ze overgeleverd worden omwille van zijn naam. Maar ondanks dat hij die mensen die ruzie zoeken met Stefanus niet tegen hem op kunnen, geven ze het niet zo snel op. Ze versterken zich. Ze zoeken valse getuigen die Stefanus ervan beschuldigen dat ze hem lasterlijke woorden tegen Mozes, tegen de wet van de Here en tegen God zelf hebben horen spreken. Ze hitsen het volk op, de oudsten en de schriftgeleerden, en ze brengen hem voor de raad. Ze slepen hem voor het Sanhedrin. Gemeente, wilt u deze geest echt hebben? Wil jij echt vol zijn van deze Heilige Geest? Zo vol dat je eigen ik aan de kant moet. Je niet meer vol van jezelf bent, maar vol van de Heer. Wilt u? Wil je dat echt als, zoals ik las, de gaven van God, de klappen van de duivel oproepen? Klappen van spot, twist, een vervolging, maar ook klappen van de dood, zoals uiteindelijk bij Stefanus. Misschien dat iemand wel denkt, wat is dat somber van morgen. Ik hoop niet dat ik zo overkom, maar ik wil wel graag eerlijk zijn. Wilt u leven door de geest van God, dan zult u op de een of andere manier de reactie van de duivel daarop merken in uw leven. Of dan toch maar liever uzelf blijven. Dan toch maar liever uw eigen door de zonde besmette geest op de troon houden. Nee, want dat roept de toorn van God op. Maar gelukkig is er meer te zeggen over het vol zijn van de Heilige Geest dan alleen dat het gevaarlijk, levensgevaarlijk is. Het vol zijn van de Heilige Geest is ook noodzakelijk. Noodzakelijk om staande te kunnen blijven, te midden van de aanvallen van de Satan en zijn handlangers. Zonder de Heilige Geest kan niemand daarin staande blijven. Maar is dan een prooi van de duivel die als een briesende leeuw rondgaat. Vol van de Heilige Geest. Met zijn hulp en leiding zullen de aanvallen afgeslagen en neergeslagen worden. Door de Heilige Geest zullen de duivel en zijn handlangers overwonnen worden. En laten we kijken hoe dat zichtbaar wordt in het leven van Stefanus. Want als zijn tegenstanders hun haat en hun weerstand kracht bijzetten door er valse getuigen bij te halen, en door Stefanus voor het Sanhedrin te slepen, dan doet de Heere er ook een schepje bovenop. Want als de valse getuigen bij het Sanhedrin vertellen dat Stefanus maar niet ophoudt om lasterlijke zaken over de wet van God en over de tempel te vertellen, dan houden de leden van het Sanhedrin op dat moment hun ogen op Stefanus gericht. En als ze zo Stefanus aankijken, dan zien die leden van het Sanhedrin iets bijzonders. In het laatste vers van Handelingen 6 staat dat ze zijn gezicht zien als het gezicht van een engel. Er ligt een hemelse glans over dat gezicht van Stefanus. Net als bij Mozes, toen hij God op de berg ontmoet had en hij terugkwam bij het volk en zijn gezicht straalde. Het volk kon zien dat er wat bijzonders gebeurd was. En zo zien de leden van het Sanhedrin het gezicht van Stefanus blinken als ze hem op dat moment aankijken. Ze zien hem op dat moment als een engel. En wat is een engel? Dat weten de kinderen. Een engel is een boodschapper van God. Zo zien ze hem op dat moment. Ze zien hem als een boodschapper van God. Hij straalt letterlijk uit dat hij aan de kant van de Heere staat. Dat hij het woord van God spreekt. En dat die wonderen en die grote tekenen die hij doet, dat dat niet zijn werk is, maar dat dat het werk van de Heere door middel van hem is. Wat zien anderen aan ons leven, gemeente? Wat stralen wij uit? Thuis? In het gezin en de familie? Maar ook in de straat, in de buurt waar we wonen? Op school? Op ons werk? Wat zagen of hoorden de mensen hier in de buurt toen we vanmorgen naar de kerk kwamen? En wat zien, wat horen ze straks als we de kerk weer uitkomen? Wat gebeurt er met ons als er momenten zijn dat we omwille van Christus overgeleverd worden? Als er strijd, haat en vijandschap op ons afkomt? Deinzen we dan terug? Dan maar liever niet. Als dat mij overkomt, dan liever zonder hem. Of mogen we staande blijven? Omdat we met de geest van Christus vervuld zijn. Als die valse getuigen hun beschuldigingen tegen Stefanus geuit hebben, krijgt hij op zijn beurt van de hoge priester de gelegenheid om daarop te reageren. Zijn dan deze dingen al zo? Klopt het wat deze mensen over u zeggen? Een korte vraag die de hoge priester stelt. Maar er volgt een lang antwoord van Stefanus. Bijna heel hoofdstuk 7. Vers 2 tot en met 53. En we hebben slechts een klein gedeelte daarvan gelezen vanmorgen. Maar als je dat hele antwoord van Stefanus leest, dan kun je de vraag stellen: is het eigenlijk wel een antwoord op die vraag van de hoge priester? Op die vraag of dat die beschuldigingen kloppen? Niet direct. Het is in ieder geval geen rechtstreeks antwoord wat Stefanus geeft. Het antwoord wat hij geeft is veel meer een preek. Zijn antwoord is verkondiging van het woord van God. Want dat gebeurt er met je als je vol van de Heilige Geest bent, gemeente. Dan leef je niet meer voor jezelf. Maar voor de Heere. Dan is het je niet te doen om je eigen hachje te redden. Want Stefanus wist ook wel dat het fout kon aflopen. Toen hij voor het Sanhedrin gebracht werd. Maar het is hem er niet om te doen om zijn vege lijf te redden. Maar het gaat hem om de eer en om het verheerlijken van de Heere. Want als je zo vol van de Heilige Geest bent, dan ben je niet meer vol van jezelf. maar van Hem. En laat ik het vanmorgen maar een keer heel eigentijds en daarmee misschien ook wel wat te kort en te plat zeggen. Je gaat ook niet meer vol voor jezelf. Maar je gaat vol voor Hem die jou midden uit de dood getrokken heeft. Uit wederliefde tot Hem, die in zijn liefde voor de wereld zijn enig geboren zoon niet achtergehouden, maar gegeven, overgegeven heeft. Uit wederliefde tot Hem, die zich heeft laten verbrijzelen aan een kruis. Om in die weg jou en uw straf te dragen en om op die manier de door jou en door u verdiende dood te sterven. Waar we een fel verweer van de kant van Stefanus zouden verwachten tegen die valse beschuldigingen, horen we een preek. En het voert voor nu te ver om heel uitvoerig in te gaan op wat Stefanus allemaal zegt in die preek. Het is echter duidelijk dat hij weet in de lijn van de profeten, van de boodschappers van God voor hem te staan. Het zijn er heel wat die Stefanus noemt. Hij begint bij Abraham, want zijn tegenstanders die beroemen zich erop kinderen van Abraham te zijn, het nageslacht van Abraham. Nou, daar begint Stefanus. En dan heeft hij het over Isaac, over Jacob en zijn zonen, over Mozes en Aaron, over Jozua, David en Salomo. En in vers 52 van hoofdstuk 7 ontdekken we dan op welke manier Stefanus zich met hen verbonden weet. Wat hij met al diegenen voor hem gemeenschappelijk heeft. Dat is de verkondiging van de komst van de rechtvaardige. Velen voor Stefanus, die hebben de komst van de Heere Jezus, van de rechtvaardige, aangekondigd. En Stefanus mocht verkondigen dat hij gekomen is en alles volbracht heeft om zondaren te verlossen van zichzelf, van de zonde, van de dood en van de duivel. Zojuist zei ik dat Stefanus geen rechtstreeks antwoord geeft op de beschuldiging dat hij de tempel en de wet van God voortdurend zou lasteren. Maar aan het slot van zijn preek gaat hij wel op die twee onderwerpen in. Dat is ook het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. Als het over de tempel gaat, dan zegt Stefanus dat hoe bijzonder de tempel ook is, maar dat die tempel geen doel op zich is. In vers 48, de Allerhoogste woont niet in tempels met handen gemaakt. De hemel is voor de Allerhoogste, voor de Heere, een troon. En de aarde, die is een voetbank voor zijn voeten. Er valt door een mens geen huis te bouwen dat groot genoeg is om de Heere te kunnen bevatten. Daar is hij veel te hoog, veel te groot voor. En over de wet van de Heere zegt Stefanus in vers 53. De wet van de Heere die hen, zijn tegenstanders, zelfs door bestellingen van engelen, zelfs door de dienst van engelen gegeven is, dat ze die wet niet hebben gehouden. Ook de wet was voor vele Joden in zijn dagen een doel op zichzelf geworden, in plaats van dat de wet een middel was om zichzelf en de Here te leren kennen. En zo wijst Stefanus uiterst scherp aan waar het probleem zit. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Zijn dit niet te harde woorden, gemeente? Had Stefanus hier niet wat meer aan zichzelf moeten denken? Had hij het niet wat minder scherp kunnen zeggen? Nee. We moeten goed in de gaten houden dat Stefanus vol van de Heilige Geest is. Op het moment dat hij dit zegt. Het is de Heilige Geest zelf die via Stefanus het woord tot zijn vijanden richt. Dit is een bewijs van Gods liefde en genade. Hij richt zich tot vijanden. Met de bedoeling dat vijanden met God verzoend worden. Om stil van te worden. Vindt u niet? De rechtvaardige. Jezus Christus wordt gepredikt, wordt verkondigd aan onrechtvaardigen. Hij, de zondeloze. Hij die zonder zonde is, wordt verkondigd aan goddelozen. Met de bedoeling dat zij door hem gerechtvaardigd worden. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Ze zitten zo vast in hun eigen gelijk dat ze niet in staat zijn om zich naar de waarheid te keren. De letterlijke, de lichamelijke besnijdenis is het een en het al voor hen. Dan hoor je erbij, dan is het in orde. Maar ondertussen hebben ze onbesneden harten en oren. Ondertussen hebben ze een heidens hart, wat niet voor God klopt. En zijn ze doof voor de waarheid. Ze zitten vast in de vormen van de tempeldienst en in het uiterlijk onderhouden van Gods geboden. En ze kunnen niet geloven, het gaat er bij hen niet in, dat Jezus Christus de Messias is. Gekomen om de tempel te vervangen. En om de wet te vervullen. Door zichzelf te geven. Door zichzelf te offeren. Alles in de tempel, de hele tempeldienst, de offers. Het heeft alle eeuwen doorheen willen wijzen. Naar zijn komst. En de wet. Die dient om te ontdekken schuldig te staan tegenover de Here. Geen van zijn geboden te kunnen houden. Maar de wet die ook uitdrijft naar de Messias. De redder. Die aan de wet van zijn vader gehoorzaam is geweest. Tot aan de dood. Aan het kruis. Op Golgotha. Hun nek is echter te hard. Te stijf. Om zich naar die waarheid te wenden. Hun hart is er te hard. Te ongevoelig voor. En hun oren zijn er doof voor. En dat was niks nieuws. Ze zijn hierin precies hetzelfde als hun voorvaderen. Die hebben degenen, de profeten, gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden. En zij, het Sanhedrin en degenen die daaromheen staan. Zij zijn het die de rechtvaardige zelf. Toen hij gekomen was, gedood hebben. Zie hier hoe wij van onszelf zijn, gemeente. Hardnekkig. Koppig en eigenwijs. Onbesneden van hart en oren. Het beter menen te weten dan de Heere zelf. Wilden wij immers niet als God zijn. Zijn plaats innemen. Dit is wat daarvan terechtgekomen is. Hoe luistert u? Hoe luister jij naar de boodschap die de Heere steeds opnieuw tot u en tot jou zendt? landsenboodschap? Of houdt u uw hoofd nog steeds van hem afgewend? Houdt u uw hart nog steeds ver bij hem vandaan? En uw oren voor hem dicht? Weet dan heel goed wat u doet. Wat de gevolgen daarvan zijn. Want toen zij nu dit hoorde, toen Stefanus uiterst scherp naar voren bracht dat die Joden, zijn tegenstanders en de tegenstanders van de Heer Jezus, dat die met al hun godsdienst niets anders waren dan de heidenen. Vijanden van God. Toen zij nu dit hoorden, barsten hun harten. In plaats van dat ze hun hart aan de Heere gaven. In plaats van dat ze erdoor overtuigd werden hem nodig te hebben, barsten hun harten. En zij knersten de tanden tegen hem. Ze kunnen Stefanus, hoe hij is, het gezicht als een engel. En wat hij zegt, ze kunnen het niet uitstaan. Hun hele godsdienstige bestaan, wat ze zo goed voor elkaar hebben. En waar ze zo trots op zijn. Wordt door deze dienaar van God afgebroken. Dat willen ze niet. Ze willen zichzelf handhaven. Hun eigen ik moet koste wat kost op de troon blijven. Ze zijn veel liever vol van zichzelf. Van hun eigen door de zonde verdorven geest. Dan dat ze vol zijn van de Heilige Geest. En u? Jij? Is het uw en jouw enige troost al geworden? Om niet meer het eigendom van jezelf te zijn. Maar het eigendom van de Heer Jezus Christus. Gekocht en gereinigd, gewassen door zijn kostbaar bloed. Als de woede, de haat en de vijandschap tegen God zich rondom Stefanus samenbalt, dan lezen we iets bijzonders. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel. Als het schaap uit wederliefde leidt omwille van de herder. Zoals de herder leidt voor dit schaap. Dan gaan de ogen omhoog. Nee, Stefanus is geen hardnekkige meer. Hij hoeft niet krampachtig op zichzelf te zien. Maar hij kijkt omhoog. Zoals de discipelen kort daarvoor vanaf de Olijfberg omhoog hebben gestaard. Toen ze de Heer Jezus naar de hemel zagen gaan. En dan, als Stefanus zo zijn ogen op de hemel gericht houdt. Hoe bijzonder. Dan ziet hij de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. Hier in het leven van Stefanus gaat geloven op aarde reeds over in aanschouwen. De God der heerlijkheid die Stefanus mocht verkondigen. Kijk maar in hoofdstuk 7 vers 2. De God der heerlijkheid die hij mocht verkondigen. Die mag hij nu zien. Hij ziet wat hij preekt. En jongens en meiden, dan kennen jullie denk ik vast wel het spelletje, ik zie wat jij niet ziet. Je neemt iets in gedachten van wat er om je heen te zien is. En de ander die moet raden wat dat is. En je probeert het voor die ander dan zo moeilijk mogelijk te maken om erachter te komen. Je neemt niet iets groots, niet iets opvallends. Maar iets kleins, iets wat niet zo snel te zien is. Dat het zo lang mogelijk duurt voordat die ander erachter komt wat jij ziet. Maar zo'n spelletje speelt Stefanus niet. Nee, die woedende menigte om hem heen, die moet juist zo snel mogelijk zien wat hij ziet. Die mensen die zich tegen de Heilige Geest verzetten, die hebben het zo snel mogelijk nodig om hetzelfde te zien. Zie. En hij kan dan ook zijn mond niet houden. Zie, ik zie de hemelen geopend. Zie. Let nou goed op. Kijk nou, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, staande aan de rechterhand van God. Als ze zich dan niet laten overtuigen door het woord van God, dat een dienstknecht van de Heer Jezus hen verkondigt, dan moeten ze maar overtuigd worden door hem zelf te zien. Dit is wat het vol zijn van de Heilige Geest met je doet, gemeente. Tot het laatste toe heb je je naaste niet over voor de ondergang. Waar wij misschien zouden denken dat Stefanus op dit moment zijn en Gods tegenstanders op de ondergang, op de hel zou wijzen. Weet wat je doet als je in dit verzet, in deze vijandschap volhardt. Weet waar je dan terechtkomt. Nee, hij wijst hen niet op de hel, maar hij wijst ze juist op dat moment op de hemel. Wat hij zelf van de Heere heeft ontvangen, dat wil hij met hen delen. En hierin ligt een les voor ons allemaal. Met zoveel mogelijk anderen delen wat we van de Heere ontvangen. Wat we van de Heere te horen en te zien krijgen. Ook. Of juist als anderen daar niet op zitten te wachten. Juist ook. Als anderen maar al te duidelijk laten merken dat ze daar niet op zitten te wachten. Toch delen. Toch doorgeven. En al lijkt het dan misschien allemaal nutteloos te zijn. Al lijkt het dan misschien geen uitwerking, geen effect te hebben. Het kan zomaar zijn dat de Heere het voor een ander wil gebruiken. Dat hij het woord wat wij mogen delen, wat we door mogen geven, dat de Heere dat voor omstanders gebruikt, die wij niet zien, maar de Heere wel. Er stond namelijk op die dag een jonge Saulus op de jassen van Stefanus' tegenstanders te passen. Saulus die later door God gegrepen wordt en als Paulus tot rijke zegen is, tot op de dag van vandaag. Maar als Stefanus de woedende mensen om hem heen op de hemel wijst, dan is dat voor hen de druppel. In al hun woede grijpen ze hem dan vast en sleuren ze hem de stad uit waar ze hem stenigen. Maar ook als de dood heel dichtbij is, zien en horen we Stefanus daar niet tegen strijden. De strijd tegen de dood heeft in zijn leven plaatsgemaakt voor de strijd tegen de zonde. De plaats van het aardse leven is bij hem ingenomen door hem die zelf het leven is. Leven en dood. Ze vormen voor Stefanus geen tegenstelling meer. Maar ze liggen in elkaars verlengde. Zoals Paulus het later zegt. Het zij dan dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn van de Heere. Dat is de tegenstelling waar het Stefanus om gaat. Niet leven of sterven. Maar wel of niet van de Heere zijn. Want zijn eigendom zijn is de enige troost waardoor je kunt leven en sterven. En daarom, gemeente, het vol zijn van de Heilige Geest is niet alleen gevaarlijk en noodzakelijk, maar ook veelbelovend. De tegenstanders van Stefanus die lijken te hebben gewonnen. Maar in feite hebben ze slechts hun dood verlengd. De echte overwinnaar is toch Stefanus. Vanwege hem die overwonnen heeft. Jezus Christus. Zij die vol zijn van de Heilige Geest. Zullen overwinnen. Want wie zal ons scheiden van de liefde van God? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Zoals geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Zelfs in zijn sterven, als de stenen hem treffen, is Stefanus bezig met het behoud van zijn vijanden. Hij bewijst de laatste eer aan geestelijk doden. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Als horen en zien geen effect hebben, moet de Heere het zelf doen. Stefanus is uitgewerkt. Terwijl zijn lichaam door de stenen gesloopt wordt, beveelt hij zijn geest in de handen van de Heere Jezus. Zoals die vanaf het kruis op Golgotha zijn geest in de handen van zijn Vader overgaf. Gemeente, wij leven na Pinksteren. De hemel geopend. Jezus staat daar. Lezen we hier in Handelingen 7. Met de apostolische geloofsbelijdenis, met de 12 artikelen van het christelijk geloof, belijden we zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Maar hij is gaan staan. Hij is opgestaan voor zijn knecht die omwille van hem lijdt. Hij is gaan staan om zijn kind en knecht bij te staan. Hij staat klaar om de tranen van zijn ogen af te wissen. Stefanus' plaats was bereid. Zijn werk zat erop. Hij mocht naar huis. En nee, gemeente. Stefanus is niet dood. Maar hij is levendiger dan ooit. We hebben dat schitterende woord aan het slot van Handelingen 7 gelezen. Hij is ontslapen. Hij mocht hier gaan rusten om wakker te worden in de heerlijkheid van zijn Heere en Heiland. Hoe is het bij u, bij jou? Onder een open hemel, vol van de Heilige Geest, op reis naar het Vaderhuis. En zo niet, laat u. Laat je dan vanmorgen overtuigen. Laat u vullen met deze geest, de geest van Christus. Amen.